Voor degene die zo mee willen lezen, we zullen straks een stukje lezen uit Numeri hoofdstuk 13. Numeri hoofdstuk 13 voor degene die zo willen gaan meelezen. Voordat we naar Numeri gaan, wil ik één vers lezen uit Efeze. Efeze hoofdstuk 2 vers 10. En daar lezen wij de volgende woorden. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Jezus Christus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Broeders en zusters, wij zijn geroepen met een missie. Het christelijke leven is een bijzonder leven. Het christelijke leven is een leven waarin de Bijbel spreekt over de vrijheid. De vrijheid die, zoals Martin dat net ook heeft aangegeven, het bloed van Jezus Christus geeft. Het is een evangelie van rijkdom. Het is een evangelie waar vrijheid centraal staat. Het is een evangelie waarin wij worden als kleine kindjes. Zoals Jezus ook op een andere plaats zegt, word als de kinderen. Eenvoudig geloven. Eenvoudig vertrouwen. Eenvoudig zeggen van, hij is mijn vader. Hij zal het doen. Dat is het prachtige van het evangelie. En zo zouden we daar nog een aantal meer dingen aan kunnen toevoegen. Maar voor vandaag willen we nadruk leggen op het principe, wij zijn zijn maaksel geworden, geschapen in Jezus Christus om goede werken te doen. Dat is onze taak. Dat is waar wij toe geroepen zijn. En toch, wat we vaak toch wel tegenkomen in onze levens, is dat dat niet altijd eenvoudig is. Er wordt vaak gesproken over de bergreden, dat als het ware de wereld omgekeerd is. En dan zien we ook, als we naar die bergreden kijken, hele mooie en prachtige en duidelijke woorden. Maar dan kom je aan het eind van dat derde hoofdstuk en dan zeg je, is dit werkelijk waar het om gaat? Is dit werkelijk hetgene wat er van mij gevraagd wordt? En dan is het antwoord ja. En als gelovigen mogen wij natuurlijk ook weten dat dat allemaal tot stand komt door de grote kracht van God. Want wij staan niet alleen. Wij zijn niet alleen. Wij staan niet alleen. Wij staan niet in onze eigen kracht. De kracht die wij hebben is de kracht van God. En daarom worden wij in staat gesteld om datgene te doen wat de Bijbel noemt goede werken. Numeri 13 vers 25. Daar lezen we de volgende woorden. Daarna keerden zij terug van het verkennen van het land na verloop van 40 dagen. Zij gingen op weg en kwamen bij Mozes en bij Aaron en bij heel de gemeenschap van de Israëlieten in de woestijn Paran bij Kades. En zij brachten aan hen en heel de gemeenschap verslag uit en toonden hun de vruchten van het land. Zij vertelde het Mozes en zeiden, we zijn in dat land gekomen waarheen u ons gestuurd hebt. En werkelijk, het vloeit over van melk en honing. En dit is zijn vrucht. Het volk echter dat in het land woont is sterk. De steden zijn versterkt en heel groot. En ook hebben wij daar nakomelingen van Enak gezien. In het zuiderland woont Amalek. In het bergland wonen de Hethieten, de Jebusieten, de Amorieten aan de zee en aan de oever van de Jordaan woonden de Kaanieten. Toen bracht Caleb het volk tegenover Mozes tot bedaren en zei, laten wij vrijmoedig optrekken, want wij zullen het land in bezit nemen, want wij zullen het zeker overmeesteren. Maar de mannen die met hem opgetrokken waren, zeiden, wij kunnen tegen dat volk niet optrekken, want het is sterker dan wij. En zij lieten een kwaad gerucht uitgaan bij de Israëlieten over het land dat zij verkend hadden door te zeggen, het land dat wij doorgetrokken zijn om het te verkennen, is een land dat zijn inwoners verslindt. En heel het volk dat wij in het midden daarvan gezien hebben, bestaat uit mannen van grote lengte. Wij hebben er ook reuzen gezien, namelijk van Enak, afkomstig van de reuzen. Wij waren in onze eigen ogen als sprinkhanen. En zo waren wij ook in hun ogen. Toen begon heel de gemeenschap luid te weenklagen en bleef het volk in die nacht luid jammeren. Al de Israëlieten morden tegen Mozes en tegen Aaron. Heel de gemeenschap zei tegen hen, waren wij waar in het land Egypte of in deze woestijn gestorven? Waren wij maar gestorven? Waarom brengt de Heer ons dan naar dit land? Zodat wij door het zwaard vallen en onze vrouwen en onze kleine kinderen tot prooi worden van de vijand? Zou het niet beter voor ons zijn naar Egypte terug te keren? En zij zeiden tegen elkaar, laten wij een hoofd aanstellen en naar Egypte teruggaan. Toen wierpen Mozes en Aaron zich voor hun, met hun gezicht ter aarde voor heel de verzamelde gemeenschap van de Israëlieten. En Jozua, de zoon van Nun, en Caleb, de zoon van Jefunne, twee van hen die het land verkend hadden, scheurden hun kleren en zeiden tegen heel de gemeenschap van de Israëlieten, het land waar wij doorgetrokken zijn om het te verkennen is een bijzonder goed land. Als de Heer ons genegen is, zal Hij ons in dat land brengen en zal Hij het ons geven. Een land dat overvloeit van melk en van honing. Alleen kom tegen de Heer niet in opstand. En u wees niet bevreesd voor de bevolking van het land, want zij zijn ons tot voedsel. Hun schaduw is van hen geweken en de Heere is met ons. Wees niet bevreesd voor hen. Toen zei heel de gemeenschap dat men hen met stenen moest stenigen. Maar de heerlijkheid van de Heere verscheen in de tent van ontmoeting voor al de Israëlieten. Wat een verhaal. En wat we hier eigenlijk in dit verhaal zien, is twee soorten van mensen. Twee soorten van geloof. Twee soorten van vertrouwen. En zo kan je er nog een aantal verschillende dingen aan toevoegen. Als we even teruggaan in de tijd van het Israëlitische volk. Ze zijn uit Egypte getrokken onder 10 heel bijzondere plagen. Ze kennen al deze dingen die daar gebeurd zijn. Al deze mensen die nu als het ware stellen, we zijn bang en we zijn bevreesd. Tegenover de twee die dat heel anders zagen. Zien we dat zij een geschiedenis hadden die zijn weerga niet kent. Ze waren Egypte uitgetrokken met grote gaven. De eerstgeborenen leefden allemaal nog omdat ze het bloed op hun deurpost hadden gedaan. Ze waren door de Rode Zee getrokken. En toch is er vrees en ongeloof. Broeders en zusters, als wij nadenken over ons leven, als wij nadenken over dat wij het maaksel zijn van God om goede werken te doen, elke dag weer opnieuw, hoe staan wij daarin? Hoe gaan wij daarmee om? Hoe gaan we ermee om als de Schrift ons leert, heb je vijanden lief zoals jezelf? Hoe gaan we erbij om als de Bijbel ons vertelt, ga die tweede mijl? Hoe gaan we ermee om als de Bijbel ons leert, als je een vrouw aankijkt om haar te begeren, heb je al overspel in je hart gepleegd? Hoe gaan wij ermee om als er staat, zalig zijn de vreedzamen? Zalig zijn de armen van geest. Hoe gaan wij daarmee om? Hoe kijken wij daar naartoe? Wat denken we? Als we die woorden allemaal in ons opnemen en als we die woorden lezen. Vandaag willen we even in het kort stilstaan bij dit prachtige verhaal uit Numeri hoofdstuk 13. Wat ik dan noem de obstakels die wij soms in het leven kunnen ervaren om het goede te doen. Waar zitten die obstakels? In de eerste plaats gaan we kijken, als we dit verhaal zien, dan zien we dat er een verkeerde focus is. We zien in vers 27 tot vers 33, daar zien we dat er een hele verkeerde focus is bij deze mensen. Tenminste, bij de 10. Want we zien natuurlijk dat Caleb in vers 30, toen bracht Caleb het volk tegenover Mozes tot bedaren en zei, laten wij het vrijmoedig intrekken. Wij zullen het land in bezit nemen, want wij zullen het zeker overmeesteren. Dat is het prachtige van Caleb en van Jozua. Die zeggen, het kan. Het is mogelijk. En wat dan natuurlijk ook heel bijzonder is, als we gaan kijken en er staat in vers 26, en zij brachten aan hen en heel de gemeenschap verslag uit en toonden hun de vruchten van het land. Het vloeit over van melk en honing. En het volk dat in dat land woont is sterk. Zijn steden zijn versterkt en heel groot. En we hebben de nakomelingen van Enak gezien. Wat wilde God daar eigenlijk mee laten zien? Wat wilde God met deze dingen aan de verspieders laten zien? Dit is een prachtig land. Dit is een rijk land. Als je daar binnen gaat, dan zal je worden zoals wat je nu met je eigen ogen hebt gezien. Dat was het beeld wat God wilde meegeven aan deze gelovigen. Maar wat gebeurde er? 10 van de verspieders zeiden, maar kijk eens, daar kunnen wij niet tegenop. Dat is te groot. Dat is te veel. Wij zijn niet sterk genoeg. Dat was wat de 10 zeiden. Terwijl God bedoelde daar juist mee, kijk eens hoe groot jullie toekomst is. Kijk eens hoe groot jullie toekomst wordt. En dat is vandaag ook de uitdaging, broeders en zusters, waar wij mee te maken hebben. Als je de kleine kinderen vraagt hier in dit waar we nu zijn, en je stelt de vraag van hoe sterk is jouw vader? Hoe sterk is jouw vader? Seth, hoe sterk is jouw vader? Weet je niet precies. Mijn vader is sterk. Mijn vader kan alles. Dat is het beeld wat kleine kinderen hebben. Hun papa is altijd de beste. Hun papa is altijd degene die de grootste spierballen heeft en die alles kan. En broeders en zusters, zo is het ook met ons. Maar dan zien we in vers 31 tot en met 33, daar zien we die andere 10. Oh, het gaat niet. Oh, het lukt niet. Oh, dat wordt allemaal te veel. En wat zeggen ze dan zelfs als we naar dat 11e hoofdstuk gaan kijken? Laten we maar teruggaan naar Egypte. Kan je het je voorstellen? Wat was het sleutelwoord in Egypte? Slavernij. Wat was het sleutelwoord in Egypte? Vastgeketend. Geen toekomst. Geen hoop. Terwijl God wilde hun alles geven wat hun hart maar verlangde. En zo zien we dat als we naar deze tekst gaan kijken, dan zien we dat het heeft alles te maken met focus. Het heeft alles te maken met geloof. Het heeft alles te maken met vertrouwen. En opnieuw, God is niet iemand die tegen ons zegt van, probeer maar gewoon te geloven. Op basis van niets. Wat zegt de Bijbel elke keer weer opnieuw? Als je bijvoorbeeld kijkt naar die mooie psalm die heel vaak aangehaald wordt, psalm 121, dan staat er ook weer zo duidelijk. Ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Elke keer als je naar het Oude Testament gaat kijken en er wordt de Heer wordt geprezen, de Heer wordt groot gemaakt, is het altijd op basis wat Hij heeft gedaan en wat Hij heeft gemaakt. God zegt nooit van maak maar een sprong in het diepe. Johannes 5, wat zegt Jezus daar? Als je mij niet gelooft, geloof dan maar de werken die ik doe. En broeders en zusters, als we erbij om ons heen kijken, wat zien we dan? Het is lente. Het is een van de prachtigste tijden van het jaar. We zien die bloemen bloeien. We zien de bomen uitlopen. We zien wat er in de winter nog helemaal bruin was. Dat zien we nu groen worden en rood worden en geel worden en paars worden. We kijken naar de orchidee die in onze voorraam staat. We kijken naar de geraniums, we kijken naar het gras, we kijken naar... Ons geloof is ergens op gebaseerd. God heeft zijn bewijs achtergelaten in deze wereld. Broeders en zusters, als God die bergen kan scheppen uit het niets. Als God die rivieren kan scheppen uit het niets. Als God enzovoort, enzovoort, enzovoort. Als God dat allemaal kan. Zou Hij dan niet onze bijstand kunnen zijn in onze uitdagingen van het leven? Zou God dan niet in staat zijn om voor ons datgene te doen wat wij niet voor onszelf kunnen doen? Het heeft alles te maken met focus. Het heeft alles te maken met hoe wij zien. Het heeft alles te maken met hoe wij denken. En dat gebeurt in die zin ook in onze levens. Hoe denken wij en hoe zien wij? Het is altijd weer door het geloof. Je kijkt naar dat prachtige hoofdstuk, Hebreeën hoofdstuk 11. Door het geloof ging Noach zijn ark bouwen. Door het geloof ging Abraham zijn enige geboren zoon Isaac opofferen op de berg. Door het geloof. En zo gaat het verhaal door en door en door. Zo zegt Paulus ook op een andere plaats. Wij leven niet door die bril. Wij leven door het geloof. Dat is hoe wij functioneren. Dat is hoe wij ons in onze relatie met God staan. Numeri hoofdstuk 14 vers 1 tot en met vers 3. Numeri hoofdstuk 14 vers 1 tot en met vers 3, wat we net hebben gelezen. Maar ik haal het opnieuw aan om te laten zien. Hun vrees voor mensen ging ten koste van de kracht van God. 14 vers 1 tot 3. En dan staat er dit. Toen begon heel de gemeenschap luid te weeklagen en bleef het volk in die nacht luid jammeren. Al de Israëlieten morden tegen Aaron. Heel de gemeenschap zei tegen hem, waren wij maar in het land Egypte of in deze woestijn gestorven. Waarom brengt de Heer ons dan naar dit land, zodat wij door het zwaard vallen en onze vrouwen en onze kleine kinderen tot prooi worden van de vijand? Zou het niet beter voor ons zijn naar Egypte terug te keren? En zij begonnen al om een hoofd aan te stellen, vers 4. Ze waren al helemaal bezig om terug te gaan naar Egypte. In hun hoofd zaten ze al in Egypte. Broeders en zusters. Waar zijn onze gedachten? Als God ons vraagt, doe het goede. En het goede doen is niet altijd makkelijk. Eerlijk zijn is niet altijd makkelijk. Trouw blijven aan je echtgenoot is niet altijd makkelijk. En zo gaat de lijst nog een stuk verder. Trouw blijven aan je werkgever is niet altijd makkelijk. Als je werkgever oneerlijk is bij jou. Trouw blijven op school is niet altijd eenvoudig als je geplaagd wordt. Trouw blijven in het leven aan goddelijke principes is niet altijd makkelijk. Als je van alle kanten aangevallen wordt. En Atter, je hebt er net over gelezen. Satan gaat rond als een briesende leeuw. God vraagt, waar ben je geweest? Oh, ik ben van de ene kant, ben ik naar de andere kant geweest. Van de bovenkant naar de onderkant. Ik ben overal geweest. En wat is die aan het doen? Zoeken wie hij kan verslinden. Broeders en zusters, het heeft alles te maken met focus. En zo zien we hier weer opnieuw. Ze willen terug naar Egypte. En wat zien we dan in deze dingen? Wat zien we in deze woorden? Ze waren aan het vergeten. Ze waren aan het vergeten de grote dingen die God had gedaan. Ze waren vergeten dat ze door die Rode Zee getrokken waren. Ze waren vergeten dat er 10 plagen geweest waren en dat God hun uitgered had, elke keer weer opnieuw. Ze waren vergeten. En dat is ook weer zoiets wat voor ons allemaal heel belangrijk is in het leven. Als je met die uitdagingen te maken krijgt, dan is het belangrijk dat je teruggaat naar je wedergeboorte. Weet je het nog? Jim, weet jij het nog? Het moment dat je tot geloof komt, het moment dat je tot bekering komt, tot andere inzichten, die hele goddelijke wereld gaat open, alle geestelijke zegeningen worden gevonden in Christus. En wat gebeurt er dan? Je bent helemaal vol van vuur. Je bent helemaal vol van om dat verhaal te vertellen aan alle mensen. Je bent helemaal vol en zeg van, ik weet dat het kan. Ik weet dat het mogelijk is. Ze vreesden de mensen en ze vergaten de grote kracht van God. Kijk dan eens naar vers 11. En de Heere zei tegen Mozes, hoe lang zal dit volk mij nog verwerpen? En hoe lang zullen zij niet in mij geloven? Ondanks al de tekenen. Kijk goed naar dat vers 11 van Exodus nummer 14. Ondanks alle tekenen die ik in het midden van hen gedaan heeft. En zo kunnen wij allemaal getuigen, broeders en zusters, van grote dingen die God in ons leven heeft gedaan. Je hebt soms gebeden en het antwoord kwam. Je hebt soms 5 keer gebeden voordat er een antwoord kwam. Je bent uitgered, je bent verlost. Je bent geholpen. Je hebt hetgene gekregen waar je hart naar verlangde. Wij zijn soms zo snel om te vergeten, broeders en zusters. En dat is ook voor ons zo vandaag, 2025. Ook wij vergeten soms zo snel. Maar dat is zo belangrijk in onze relatie met God. Als je ook kijkt naar hoofdstuk 14, vers 4... dan zie je ook dat er staat, en zij zeiden tegen elkaar, laten wij een hoofd aanstellen om naar Egypte te gaan. Toen wierpen Mozes en Aaron zich met hun gezicht ter aarde voor heel de verzamelde gemeenschap van de Israëlieten en Jozua en de zoon van Nun en Caleb scheurden hun klederen en zeiden tegen heel de gemeenschap van de Israëlieten: het land waar wij doorgetrokken zijn om het te verkennen is een bijzonder land. Als God ons genegen is, hij zal het ons erin brengen en hij zal het ons allemaal geven. God is goed. En dat is het bijzondere als we naar deze tekst kijken. Elke keer weer dat conflict. Het menselijke tegenover het geestelijke. Het vergeten tegenover de vijand zien en denken dat die groter is dan God zelf. Wat we ook weten, als we kijken naar Exodus hoofdstuk 2, vers 23 tot en met vers 25, daar lezen we dat toen ze in Egypte waren, toen hadden ze aan God geroepen. En de staat, God gedacht zijn verbond aan Abraham, aan Isaac en Jacob. Daar hadden zij nu ook bij stil mogen staan. Voor degene die het boek van Esther kennen, Mordecai. Mordecai zegt tegen Esther: Esther, het is misschien wel voor deze tijd dat jij nu het koninklijke, de koninklijke waardigheid hebt gekregen. En je moet er iets mee doen. Maar weet je wat Mordecai nog meer zegt? Als jij het niet doet, dan zal God van een andere zijde redding brengen. Dat is geloof. Dat is vertrouwen. Dat is de uitdaging waar wij ook mee te maken krijgen als het boek van Efeze ons vertelt. Je bent gemaakt om ijverig te zijn in goede werken. Wij mogen altijd weer weten en vertrouwen. God zal altijd een oplossing sturen. God zal altijd redding verzorgen. God zal altijd zorgen voor een uitweg. 1 Korinthe hoofdstuk 10, vers 13. We gaan naar Psalm 118. Psalm 118, vers 1 tot en met vers 5. Psalm 118, vers 1 tot en met vers 5. Loof de Heere, want Hij is goed. Want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Laat Israël toch zeggen, zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Laat het huis van Aaron toch zeggen, ja, zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Laten wie de Heere vrezen toch zeggen, ja, zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Uit de benauwdheid heb ik tot de Heere geroepen. De Heere heeft mij verhoord en in de ruimte gezet. De Heere is bij mij, ik ben niet bevreesd. Wat kan een mens mij doen? De Heere is bij mij, te midden van wie mij helpen. Daarom zie ik neer op wie mij haten. Het is beter tot de Heere de toevlucht te nemen dan op mensen te vertrouwen. Het is beter tot de Heere de toevlucht te nemen dan op edelen te vertrouwen. Broeders en zusters, we lezen het op een heleboel verschillende plaatsen. Wat volgt ons in het leven als gelovigen? De goedheid van God en de kracht van God. Een laatste psalm. Psalm 4, vers 1 en 2. Psalm 4, vers 1 en 2. Psalm van David voor de koorleider. Als ik roep, verhoor mij. O God van mijn gerechtigheid. In de benauwdheid heeft u ruimte voor mij gemaakt. Wees mij genadig en luister naar mijn gebed. Dit is een hemelse kwaliteit. God maakt ruimte in de benauwdheid. En dat is onze God. En broeders en zusters, als we dan verder gaan kijken naar het verhaal van Israël. Uiteindelijk moeten ze 40 jaar in de woestijn blijven, omdat ze niet geloofden. Caleb en Jozua zijn uiteindelijk het beloofde land binnengegaan. En wat vonden ze daar? Een land vloeiende van melk en honing. Een land wat al de begeertes van hun hart zou vervullen. Een land vloeiende van al hetgene wat ze nodig hadden. En zo is het ook voor ons, broeders en zusters. Als de Bijbel dingen van ons vraagt die moeilijk zijn, laten we dan niet menselijk gaan denken. Laten we dan goddelijk denken. En laten we geloven en vertrouwen dat Hij ruimte maakt in de benauwdheid. En we zien het in de Bijbel elke keer weer opnieuw. We zien het nogmaals aan Abraham. Hij doet wat God wil. Tegen alle menselijke begrippen en feiten en wetenschap in. Hij gaat naar de berg, hij offert zijn zoon, hij doet wat God wil. En op het moment dat redding nodig is, was redding nabij. Er zat een ram verstikt in de dorens. En dan komt ook de grote naam van God komt daar naar voren. De Heere zal erin voorzien. Broeders en zusters, mogen we elkaar met die woorden inspireren? Mogen we elkaar met die woorden vandaag verder laten gaan? Mogen we vandaag elkaar bemoedigen en aanmoedigen en vertroosten? De Heere zal erin voorzien. Wordt het moeilijk? De Heere zal erin voorzien. En of het dan je werk is, of dat het school is, of dat het een hele persoonlijke situatie is, wat het ook maar is, de Heere zal het doen, de Heere zal erin voorzien. En als we dat doen, broeders en zusters, weet je wat daar nog meer bij komt? De vrede die alle begrip te boven gaat. Dat simpele vertrouwen. Dat zegt, mijn papa is de sterkste. Mijn papa is de beste. Mijn papa kan alles. Amen.